Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Carent Podcast. Vandaag hebben we een bekende spreker, namelijk Sabine Netters. Vorige keer hebben we gesproken over advanced care planning en vandaag gaan we het hebben over het gesprek aan het sterfbed. Hoe leg je uit wat gaat gebeuren en wat voor behandelingen geef je nog allemaal deze laatste fase? Sabine, welkom.
Dankjewel, Nick.
Ja, goed je weer te spreken. Toch wel altijd een moeilijk onderwerp, ook zeker voor dokters. En ik wilde ook een aantal specifieke onderwerpen met je afgaan over dat sterfbed. Als eerste wilde ik met je hebben over vocht en voeding. Want dat is toch een onderwerp wat wel moeilijk blijft voor patiënten en ook voor naasten. Hoe lang gaan patiënten nog door met drinken en eten? En wat als familie wil dat ze eten, maar het gaat niet meer zo goed? Zie je dat veel?
Dat laatste bedoel je? Dat familie eigenlijk wil dat er nog doorgegaan wordt met eten of vocht? Nee, ik zie dat niet zo heel veel. En ik zit me even af te vragen hoe dat komt. Ik weet wel dat het bestaat hoor, Nick. Dus ik ken het vooral in de setting van palliatieve sedatie, dus iets anders dan sterven zonder sedatie natuurlijk. Gebeurt het wat vaker, maar ik kan het vaak goed uitleggen. Dus op een gegeven moment houdt iemand op met eten en daarna met drinken, vaak ook in die volgorde. Eerst wordt er minder gegeten, dan helemaal niet meer en dan verdwijnt het drinken. En wat ik meestal uitleg is dus dat een gevolg is van het sterven. Dus een heel goede zin die je daarbij kan gebruiken is van nou, uw vader of moeder eet niet meer omdat hij zo ziek is. Of omdat hij aan het sterven is. Soms zeg ik dat ook echt zo letterlijk. En kijk uit dat je het niet omdraait. Het is niet zo dat uw vader aan het sterven is of zieker wordt omdat hij niet meer eet. Het is net omgekeerd. Hij is aan het sterven en daarom eet hij niet meer. En als je het op die manier uitlegt, dan soms moet je het nog een keer herhalen of een iets andere bewoording. Wat vaak wel gesnapt. En als het niet zo is, dan kan je ook nog daaraan toevoegen dat het eten, het moeten eten, ook veel energie vraagt van iemand. En op het sterfbed meer energie vraagt dan dat het levert. Dus eigenlijk iemand meer moeite kost om dat te doen.
Ja.
Hoe goed bedoeld het ook is.
En in Nederland zijn we ook best wel, ten opzichte van andere landen, best wel progressief. Hè? Dat we snel bespreken om te stoppen met bijvoorbeeld infuus geven. Waarom is het belangrijk om niet bijvoorbeeld maar gewoon infuus door te blijven geven?
Nick, even een verhelderende vraag. Heb je het nu over de normale stervensfase zonder medisch ingrijpen? Of heb je het over palliatieve sedatie?
Ja, ik bedoel nu nog gewoon de normale stervensfase. Dan gaan we het zo nog over palliatieve sedatie hebben.
Oké. Okay. Persoonlijk heb ik er niet heel veel moeite mee om een infuus door te geven. Dus als een infuus loopt en iemand gaat achteruit en iemand is in de stervensfase of nadert de stervensfase. En ik merk dat bij familie of bij patiënt, als patiënt nog aanspreekbaar is, er heel erg veel waarde aan het infuus gekoppeld wordt. Dan maak ik daar zeker geen strijd van. Dus ik probeer wel uit te leggen dat er een moment komt waardoor het geven van veel vocht, waar een lichaam niks meer mee kan, omdat het hart het minder goed rondpompt, dat er dan een heel reëel scenario is dat vocht zich op gaat hopen. Dus dat iemand daar bijvoorbeeld kortademig van wordt. En vaak is dat ook wel herkenbaar. Hè? Zeggen mensen dat ook wel van, oh, worden die armen dan dikker bijvoorbeeld? En dan kan je dan zeggen, nou, dat kan inderdaad zo zijn. En dan neem je ze mee. Dus dan leg je uit van dat het niet meer in het voordeel is. Sterker nog, dat het door blijven vergeven of ophogen van vocht. Want daar heb ik wel moeite mee. Dus als iemand evident in de stervensfase is, om dan een infuus op te hogen, terwijl je heel goed weet dat geen enkele bijdrage meer heeft, maar juist wel ervoor zorgt dat iemand sneller decompenseert of perifere overvuld raakt, dan doe ik dat niet. Dus dan leg ik het echt uit en leg ik het nog een keertje uit en probeer ik echt wel tot dat compromis te komen dat we dat vocht niet gaan verhogen. Maar het stoppen van vocht, ja, dat is wel mijn default, maar als ik merk dat dat weerstand oproept, niet goed begrepen wordt, een discussiepunt wordt op het sterfbed, dan doe ik dat niet. Dan laat ik het. En
Precies.
dat is niet een. Die handelswijze wordt niet door iedereen gedeeld, Nick. Dat zeg ik ook maar meteen even bij.
Daar is nog wel discussie rond, hè? Rond,
Ja, klopt.
het woord is al een paar keer gevallen, palliatieve sedatie. Misschien toch goed om nog één keer extra te benoemen wat dat precies betekent.
Ja, nou, je hebt heel veel vormen. Laten we even doen op de meest voorkomende continue palliatieve sedatie. En dat is dus het verlagen van het bewustzijn tot en met het overlijden. En waarom je dat doet, is er is sprake van een symptoom of symptomen met eigenlijk ondraaglijk lijden. En je kan dat symptoom niet op een andere manier behandelen. Dus wat belangrijk is dat dat lijden moet er echt zijn. Dus het moet wel echt een probleem zijn. Mag niet een klein beetje ergens last van hebben, maar echt wel een probleem. Dus dat lijden is echt onderdeel van de definitie, de voorwaarden. En ook dat het niet op een andere manier te verhelpen is, althans niet voor een patiënt acceptabele manier. En wat
Ja,
ook heel
want
belangrijk
wie
is.
bepaalt dat iemand lijdt?
Ja. Nou, ik vind dat dat in samenspraak moet. En dus dat betekent dus de patiënt en de behandelaar. En als de patiënt niet wilsbekwaam is, is dat degene die namens de patiënt optreedt. Dus vaak is dat. Partner of kinderen.
Precies.
Die bepalen dat.
En dus dan verlaag je iemands bewustzijn. Ja. En hoe gaat dat dan in zijn werking? Want komt iemand dan, wordt iemand nog dan wakker of is iemand weg? Slaapt iemand? Er wordt ook veel gezegd, hè? Breng iemand in slaap.
Ja, wat veel gezegd, dat is niet goed om dat op die manier te zeggen. Ik begrijp het wel, hè, want voorheen, eerder, ja, gebeurde dat eigenlijk ook echt wel op die manier. Het heeft ook een tijdje in de patiëntenbrochures gestaan, een slaapmiddel. En midazolam, want dat is het middel wat je gebruikt, is ook een slaapmiddel. Dus dat die verwarring er is, we geven een slaapmiddel, dus het doel is dat iemand in slaap valt, is niet zo gek. Maar toch is dat het niet het doel. Het doel is dat je bewustzijn dusdanig verlaagt dat dat symptoom acceptabel wordt, draagbaar wordt, niet meer leidt tot ondraaglijk lijden. En dat kan betekenen dat je diep moet sederen, dus dat iemand echt in slaap is, omdat het milder, lager sederen met minder midazolam je daar dat doel niet bereikt. Maar het kan ook zijn dat het met een beetje midazolam voldoende is. En dat iemand nog eigenlijk nog kan communiceren ook. Maar wel minder pijn heeft, of niet meer zo bang is, of minder kortademig is. Dat noem je dan proportionele sedatie. Dat is de default. Dus de default is dat je sedeert tot bewustzijnsniveau waarbij de klacht niet meer zo overheersend is.
Want wat is de meest voorkomende reden? Wat zijn de redenen waarom je toch sedatie geeft?
Ja, dat is toch pijn en dyspneu. Pijn en dyspneu, delier ook.
Ja, dyspneu is benauwdheid, hè? Dan nog even
Ja,
voor de
sorry.
niet-medici.
Dyspneu is,
Ja,
ja, en
en
dan
ik
moet
hoorde
ik
nog
nog
een moeilijk woord.
aanscherpen.
Ik hoorde nog
Ja.
een moeilijk woord.
Even voor de Groningers en de mensen uit Drenthe moeten we zeggen, benauwdheid in de zin van kortademig.
Oké. Okay.
Maar anders wordt gedacht dat het angst is. Angst is overigens ook in toenemende mate een refractair symptoom. En je hoorde nog een moeilijk woord,
Ja,
delier?
delier. Ja.
Ja, onrust.
Oké.
Onrust in de stervensfase. Komt veel voor. Ja.
Ja. En de vraag die ik het meest krijg, gaat iemand dan ook sneller dood?
Nee. Iemand gaat niet sneller dood. Daar zijn ook wel studies over dat dat niet zo is. En dat heeft te maken met het feit dat je dit pas mag doen. Hè. Dus we hebben het over continue sedatie tot tot en met het overlijden. Dat mag je ook pas doen als iemand al in de stervensfase is. Dus eigenlijk al op zijn of haar sterfbed ligt. Dus met andere woorden, ook al zou je geen midazolam geven, zou iemand toch komen te overlijden. Het interessante is, Nick, er zijn zelfs als er al aanwijzingen zijn dat midazolam effect heeft op het sterfproces, dan lijkt het eerder iets langer te duren dan dat het korter duurt.
Hoe komt dat dan?
Naar de idee daarachter is, tenminste wat de onderzoekers uitleggen, en dat is, allebei, is niet significant. Hè? Dus het is niet dat dat hele grote verschillen zijn van dagen. Het gaat hooguit om een paar uur. En de gedachte daarachter is dat je dus stresshormonen wegneemt. Omdat je bijvoorbeeld de pijnprikkel voldoende dempt. Of de kortademigheidsprikkel. Dat geeft toch stress, hè? Bij iedereen.
Ja.
Gezonde mensen geeft dat stress, maar ook bij mensen die aan het sterven zijn.
Dus een beetje dat
Dat is
mensen
een
minder snel
gedachte.
uitputten, of dat er meer rust komt in het lichaam?
Ja, dat laatste. Ja. Ja.
Ja. En zijn er nog andere medicijnen die je geeft in de laatste, bij het sterfbed?
Ja, dat kan. Symptoombestrijdingen, dus daar ga je in feite mee door. Dus als iemand veel pijn heeft of kortademig is, dan is morfine het geëigende middel. Of een ander opioïd. En daar ga je mee door. Of bijvoorbeeld bij onrust, wordt vaak begonnen met haloperidol. Dus dat is echt een antipsychotisch middel. Je continueert die medicatie. En je voegt midazolam daaraan toe.
Ja, morfine moeten we denk ik ook nog in het bijzonder even over hebben. Ook daar veel angst, hè, dat op het moment dat iemand morfine krijgt, gaat iemand dood. Of morfine, dat is het begin van het einde. Wat kan je daarover vertellen?
Ja, nee, dat klopt. Hè. Dus dat wordt heel vaak op die manier gezegd. Je hebt een heel interessante folder. Misschien is dat iets voor in de show notes. Dat zijn feiten en fabels over morfine. Heel toegankelijk en daar staan deze ook in. En dan wordt het eigenlijk ook weer omgedraaid. Het is net als in het begin met dat eten. Als iemand niet eet, dan gaat hij dood. Nee, het is net omgekeerd. Iemand gaat dood en daarom eet hij niet. En dat is met die morfine ook. Kijk, waar het vandaan komt is als er reden is om te beginnen met een morfine, zeker wanneer je het over een pompje doet, dat is niet zomaar. Dus dat betekent dat een patiënt veel klachten heeft en toch in een slechte lichamelijke conditie is. En daarom ga je over naar bijvoorbeeld morfine via een pomp. Dus het onderliggende achteruitgang, die is er al. En die gaat gewoon door, want dat hou je met morfine niet tegen. Maar dat mensen dat vervolgens koppelen van ja, maar toen de pomp aangesloten werd, ging het opeens bergafwaarts. Nee, het ging in feite al bergafwaarts en daarom werd die pomp aangesloten.
En van vorige keer hebben we het gehad over vooruitplannen, hè, en aantasten wat je wel en niet al zo bespreekt. Als je iemand ziet in een sterfbed die op zich gewoon rustiger bij ligt, bespreek je dan wel al morfine en midazolam? Of heb je dat dan al eerder daarvoor gedaan?
Ik hoop dat eerste, dus dat ik, of dat laatste bedoel ik, dus dat ik de patiënten ken en dat ik in de advanced care proces die scenario's al heb doorgenomen. Als dat niet zo is en de patiënt komt, wil je iets zeggen, Nick?
Ja, natuurlijk. Het voorbeeld is natuurlijk niet zo. Dus je ziet
nee,
iemand die
precies,
is stervende.
Okay.
Ja.
En ik ken die nog niet. Dus ik word daarbij geroepen op en het is zoals het is. En het, bijvoorbeeld in een spoeddienst, dat is wat je bedoelt,
ja,
hè?
Ja.
Nou, dan is dat advanced care planning, wordt natuurlijk heel erg gecomprimeerd in heel korte tijd. Dus dan kan je denk ik ook niet meer zo goed helemaal niet spreken over advanced care planning. Ja, dan geef ik voorlichting over hoe een normaal sterfbed eruit ziet. En met normaal bedoel ik zonder medisch ingrijpen. Daar begin ik dus mee. Dus dat leg ik in eerste instantie uit. En dan is het natuurlijk ook weer zo, die patiënt is niet voor niks in zo'n acute spoedzetting. Dus er is een onderliggend probleem. Afhankelijk van het onderliggend probleem spits ik het toe op wat ik denk wat er gaat gebeuren. Dus als iemand met een astma cardiale binnenkomt, ja, dan ga ik het natuurlijk wel hebben over symptoombestrijding, omdat iemand dan heel erg kortademig is. En in zo'n setting is het heel logisch om dan ook dus over palliatieve sedatie alvast te gaan beginnen. Maar als iemand binnenkomt omdat er bijvoorbeeld een zorgprobleem is en iemand is is eigenlijk normaal aan het sterven, dan begin ik niet per se altijd over palliatieve sedatie. Dat doe ik niet. Maar als mensen vragen van, maar als het nou heel na verloopt, of dit gebeurt er bij mijn vader, of gaat hij stikken bijvoorbeeld, dan leg ik wel uit dat nou, wat stikken betreft, dat er niet of nauwelijks voorkomt. Maar als er zich een probleem voordoet in het sterfbed, dat zeker, dat we dan over kunnen gaan op symptoombestrijding. En dan nou, leg ik uit wat dat dan zou kunnen zijn. En dan is dat toch vaak bij pijn of kortademigheid is dat morfine. En als dat allemaal niet werkt, dan pas midazolam.
Ja, en dit is allemaal volgens het boekje, maar helaas in de praktijk gaat het niet altijd zo makkelijk, hè? Dat iemand heel snel comfortabel is en dat soms midazolam niet goed genoeg is of een klein beetje nog niet werkt. Wat doe je dan als iemand heel onrustig is en je staat echt met je rug tegen de muur en denkt, ja, wat moet ik nu doen?
Ja, dat laatste, echt met je rug tegen de muur. Ik zeg vaak tegen assistenten, als je dat gevoel hebt, ik sta met de rug tegen de muur of ik loop steeds achter de feiten aan. Heel laagdrempelig, levomepromazine erbij. En dat mag ook, hè? Dus in de huidige richtlijn die sinds vorig jaar ja, geldig is, hè? Dus de standaardrichtlijn, biedt ook die ruimte om upfront, dus daarmee bedoel ik eigenlijk direct bij aanvang of eerder dan bij de vorige richtlijn, levomepromazine toe te voegen. En wanneer doe je dat nou? Ik doe dat, nou, het voorbeeld wat jij noemt, onrust. Ben ik heel erg geneigd om dat heel snel te doen. Ja. Zeker als ik het gevoel heb, ja, ik loop er steeds achter de feiten aan. En het sterfbed gaat ook bijvoorbeeld heel snel. Er is een onderliggend probleem dat heel snel loopt. En je wordt steeds ingehaald. Ja. En je merkt bijvoorbeeld dat zo'n bolus midazolam, als je dat geeft, je verwacht dat het echt wel binnen 10 minuten, dat je daar effect op hebt. Als dat niet zo is, en je geeft nog een keer een bolus en je ziet het weer niet en je hebt het naaldje gecheckt en dat is allemaal goed. Ja, dan kan je natuurlijk, ik wou zeggen, gif op innemen. Dat is een beetje een rare spraak misschien.
Wat ongelukkige woordkeuze. Maar je zegt even in een tussenzinnetje, het naaldje controleren.
Ja.
Dat gaat ook nogal eens fout.
Ja. Ja, dat kan zeker. Zoals je het IV geeft, wat in ziekenhuizen nogal vaak natuurlijk gebeurt, dat kan subcutaan lopen. En dan werkt de continue infusie wel, maar dan werkt je bolus wel minder snel.
Ja, dus dat het niet via de bloedbaan loopt, maar dat het onder de huid komt.
Ja,
ja,
ja. Dat weet je, Nick, dat kan wel. De subcutane toediening is prima, maar dan gaat het in de bolus minder snel dan wanneer je het direct in het bloedvat spuit.
Precies. En de huisartsen werken volgens mij überhaupt met heel veel onder de huid, hè?
Ja.
Die doen dat eigenlijk niet via een infuus.
Nee, en dat is helemaal prima. Dus subcutaan is, in feite werkt dat dus in continue. En wanneer je een goede dosering hebt bereikt, werkt dat natuurlijk net zo goed. Maar in acute setting, dus acute sedatie bijvoorbeeld, is IV, werkt sneller.
Ja.
En check ook altijd of iemand een katheter heeft.
Waarom?
Omdat als je een volle blaas hebt op je sterfbed, is ook heel hinderlijk. Kan je erg onrustig van worden. En iemand die op zijn sterfbed ligt, ja, die is niet mobiel genoeg om zelf te plassen als die dat überhaupt nog toe in staat is. Dus dan is het inbrengen van een katheter kan heel erg zinvol zijn bij deze klacht.
En volgens mij zijn er nog een paar, hè? Er was ook obstipatie, dus zeg maar verstoppingen van de darm, soms.
Ja, daar sta ik wat ambivalent tegenover. Ik denk, het geven van een klisma op een sterfbed, dat
nou ja.
Dat wil ik niet, ga ik niet aanraden, zou ik zeggen. Maar als je er echt niet uitkomt en het verhaal van de familie is bijvoorbeeld dat iemand al dagen geen ontlasting heeft gehad, en dan zou je wel kunnen voelen, hè? We zullen een rectaal touché doen. Als je dan al direct op heel veel ontlasting stuit, ja, kan je dat proberen. Maar om dan met hoogopgaande klisma's op sterfbedden bezig te gaan, dat
klinkt niet helemaal als de juiste zorg, hè? Nee. En
nee,
er was ook
nee,
eentje die
niet.
Ik voorbij zag komen, waren nicotinepleisters, hè? Bij mensen die veel roken.
Ja. Ja, als het echt heel acuut verloopt en je verwacht dat het een paar uur is, dan werkt zo'n pleister natuurlijk niet. Hè? Dat werkt niet zo snel. Maar als iemand een verstokte roker is en die stopt van het een op het andere moment omdat hij bedlegerig wordt en aan het sterven is, ja, dan is het zeker zinvol om een nicotinepleister op te plakken. En die kan je ook gewoon op laten zitten. Soms wordt wel eens gezegd van ja, die moet je 's avonds en 's nachts afhalen, want iemand rookt 's nachts ook niet. Nee, dat klopt, maar we hebben het nu wel in de situatie dat iemand op zijn sterfbed ligt. Dus dan kan je hem net zo goed op laten zitten. Zeker als iemand echt veel rookt.
Precies.
Ja.
Je had het even over acute sedatie. Wat is dat dan?
Nou, acute sedatie is dat je ook midazolam toedient. Dus sedatie betekent eigenlijk dat je midazolam toedient als middel. En dat is in een setting dat iemand heel snel komt te overlijden. Dus bijvoorbeeld massale longembolieën of een grote bloeding uit een hoofd-halstumor, arteriële bloeding uit een hoofd-halstumor of een arteriële bloeding uit een gynaecologische vaginale tumor, dus uit een liesslagader. Dus dat soort settings, vaak is dat ook iets wat je al wel aan ziet komen. Dus als iemand een grote bronchuscarcinoom heeft, centrale ligging, wat toenemend hemoptoe heeft, dus bloedophoesten, wat steeds wat meer wordt. Ja, dan is het wel een reëel scenario dat dat opeens massaal wordt. Dus ook dan kom je weer op advanced care planning, waar de
Ja, ik
vorige
denk dat
podcast.
dit voor de meeste luisteraars heel beangstigend klinkt. Zeker als ze niet een beetje medisch onderlegd zijn of dit nog nooit eerder hebben gehoord. Dus als je in één
Ja.
keer massaal doodbloedt.
Ja, weet je, Nick, als je het zo zegt, maar
Ja.
in feite, ja, in feite komt het daar dus wel op neer. Dat komt heel weinig voor. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te benadrukken dat het heel weinig voorkomt. En dat het zelden tot nooit out of the blue komt. Dus daarmee bedoel ik, er is een probleem en dat is bekend. Bijvoorbeeld dat ophoesten van bloed. En dat wordt steeds erger. En daar kan je dus op anticiperen. Met een plan achter de hand van als dat erger wordt, dan kan je dus overgaan op acute sedatie. En dat gaat op deze manier. En je zegt wel terecht, dat kan veel angst inboezemen. Dat is ook zo. Maar aan de andere kant zijn de meeste mensen ook niet gek. En weten ook heel goed dat als er meer bloedverlies is of wat dan ook, dat op een gegeven moment ook erger kan worden. En vaak zitten mensen dan ook met de vraag: ja, wat moet ik dan doen? Dus op het moment dat je dat dan uitlegt, dan kan je dit en dit doen. Geeft ook weer rust.
Ja, ik
En
denk het
9
meest
van de 10
concrete
keer.
voorbeeld is inderdaad als je in je hals bijvoorbeeld een hele grote tumor hebt, precies bij je vaten, dat je dan dus al een gesprek aangaat samen.
Ja, ik vind dat inderdaad zou moeten. Waarbij altijd de eerste vraag is en blijft van wilt u dat scenario, wilt u dat ik dat met u bespreek? Mensen hebben ook recht op niet weten,
Ja.
hè? Dus mensen kunnen dan ook zeggen van ja, maar dat wil ik eigenlijk niet, want ik word daar heel erg bang van. En er zijn ook mensen die zeggen ja, nee, dat wil ik juist wel, want ik word daar heel erg onrustig van als ik het niet weet. Dus die optie om iets niet te willen weten, omdat je, om wat voor reden dan ook, die heeft een patiënt echt altijd. En het is aan ons artsen om die vraag dus eerst voor te leggen.
En als zo'n heftig scenario zich dan voordoet, dan geef je dus gewoon midazolam, maar dan heel veel.
Ja, totdat iemand weg is. Dus dan is dat wat ik eerder uitlegde, dat proportionele tot het bewustzijn acceptabel is verlaagd. Je doel is dan diepe bewustzijnsdaling. Dat is je
Ja.
doel.
Maar ik kan me ook voorstellen dat het zo snel gaat dat je daar nauwelijks tijd voor hebt.
Ja, nou, mijn medeoprichter Sander Dawson, die heeft ook wel eens geschreven in een hele mooie column van hem. Stel dat de situatie zich voordoet, zo'n setting, en het spul ligt niet klaar, hè, om wat voor reden dan ook. Ga het alsjeblieft niet halen, maar blijf bij de patiënt. In het zicht van de patiënt, hou de hand vast en wacht totdat het over is. En dat is binnen enkele minuten. Dus met andere woorden, laat iemand nooit alleen. Dat is
Precies.
belangrijker dan dat je die medicatie toedient. Het liefst allebei. Als dat niet kan, kies je ervoor om aanwezig te zijn.
Ja, om ons dan toch een beetje met een gerust gevoel te laten slapen vannacht. Hoe vaak zie je dit nou als arts?
Nou, ik ben 20 jaar arts, ik heb het 3 keer gezien.
Oké.
En dan
Okay.
zit ik ook echt natuurlijk in een met mijn neus erbovenop, hè, als consulent palliatieve zorg. Dus het komt heel, heel weinig voor.
Gelukkig maar.
Gelukkig.
Ja.
Ja.
Ja. Dus best nogal wat medicijnen die je geeft. Met name dus morfine en midazolam op dat sterfbed. Dat nog wel eens voorkomt. Probeer je dan alsnog het zo min mogelijk te geven? Of geef je best wel snel deze medicijnen?
Nee, ik probeer altijd eigenlijk toch zo weinig mogelijk te doen. Maar als er een probleem is, dan niet. He, dus als er een probleem is en je hebt de indicatie, dan doe ik dat ook. Dan ga ik ook niet daar heel ingewikkeld over doen en heel erg streng in de leer zijn. Maar ik probeer wel eerst heel veel aandacht te besteden aan dat het misschien ook wel zonder medicatie kan. Door goede voorlichting. Want dat is wel echt een probleem in Nederland, hè? Dat men het idee heeft dat het sterven eigenlijk altijd met allerlei ellende en klachten gepaard gaat. En dus dat er altijd ingegrepen moet worden. Dus op dat vlak sta je 1-0 achter als hulpverlener.
Want wat zou daar tegen zijn? Waarom zou je, dus zelf voor iemand ligt op zich rustig in bed, maar de familie zegt willen toch voor de zekerheid sederen. Waarom zou je dat dan bijvoorbeeld niet doen?
Omdat er geen reden is om dat te doen. Iemand ligt rustig in bed, dus waarom zou je ingrijpen? Er is geen indicatie voor om te doen. En ik vind dat we als artsen ook onszelf niet moeten overschatten. Dus moet het sterfbed ook niet het medische domein intrekken. Omdat, het klinkt misschien een beetje gek, maar er zijn ook mensen die heel erg positief terugkijken op het sterfbed van hun partner. Omdat er rondom dat sterfbed toch nog een bepaalde verbinding is opgetreden. Soms ook echt met de patiënt, hè, op welke manier dan ook. Of dat nou waarneembaar is fysiek, met nog wat zeggen of handen vasthouden of meer op het spirituele vlak. En dat neem je wel allemaal weg op het
Ja.
moment dat je het medicaliseert.
Precies, dus eigenlijk hele mooie intieme momenten kunnen dan ook weer verloren gaan.
Ja,
Ja, en
want je hoort best wel vaak ook. Ja, sorry, Nick.
Ja, dat wordt natuurlijk anders als iemand heel veel pijn heeft. Dan is
ja.
er weinig intiem moment. Maar inderdaad, als iemand rustig is, dan kan je dat zo'n mooi moment kan je kwijtraken.
Ja, precies. Want je hoort gelukkig nog regelmatig dat er rondom een sterfbed ook dat mensen naast dus daar juist heel positief op terugkijken. Dat het hen echt wat gebracht heeft. En ik ben bang dat je dat weghaalt als je normale sterfbedden gaat sederen. Het omgekeerde geldt ook als je een klacht die heel prominent aanwezig is en die het allemaal wegslaat. Dan moet je dat dus ook behandelen, eigenlijk met hetzelfde doel.
Ja. Lijkt me best ook wel weer pittig dit soort gesprekken en het zelf aan te voelen als dokter, wanneer wel, wanneer niet, samen met de naasten en de patiënten.
Ja, goed, ja, in het begin vond ik dat ook. Hè. Zoek altijd die verbinding op. Zoek altijd die menselijke maat op. En dan is het echt niet zo ingewikkeld. En er is altijd iets om over te hebben. Er staat altijd een fotolijstje naast zo'n bed. En daar kan je over beginnen. Wie staat er op dat lijstje? Nou, van wie is die tekening die achter het bed hangt? Nou, die is vaak van een kleinkind. Hoe heet dat kleinkind dan? Hoe oud is die? Hoe gaat het ermee? Dus zoek altijd die verbinding. Altijd in het begin, ga ook nooit daarnaast staan. Ga altijd zitten, pak altijd een krukje erbij. Het is echt flauwekul om te denken van ja, dat kost me tijd. Dat is gewoon echt niet waar. Je kan een krukje pakken, daarop gaan zitten. Daar begint het mee. En dan als je dat hebt, die verbinding, en dat kan echt in 10, 20, 30 seconden. Ja, dan kom je eigenlijk overal uit. Ook uit deze gesprekken en ook hiervoor geldt weer. Je begon over het infuus. Ja, als dat weerstand oproept of als er andere dingen zijn die weerstand oproepen, ook hiervoor geldt, je hoeft het niet in één gesprek allemaal af te vinken. Je kan ook zeggen van nou, ik kom er nog even weer op terug. Vindt u het goed dat ik straks even op terugkom? Kan u er nog even onderling over hebben? En dan
Precies.
moet je dat wel doen natuurlijk. Je moet wel dan weer terugkomen. Ook zeggen wanneer je weer terugkomt. Ik kom over 1 uur terug of ik kom aan het einde van de dienst kom ik terug. Dat is dus rond nou, 8 uur, 9 uur, 10 uur.
Toch ook weer duidelijk afspraken maken. En het hoeft niet allemaal in één keer. Het hoeft ook niet allemaal door één zorgverlener, hè? De verpleegkundige kan natuurlijk ook nog een keer jou herhalen of aanvullen.
Ja, sterker nog, ik zou heel pleidooi voor willen houden dat je dit gesprek eigenlijk met z'n tweeën doet, zodat de verpleegkundige ook weet wat je gezegd hebt. En daar dus weer op in kan haken op het moment dat hij of zij voor de verzorging bij een patiënt binnenkomt.
Precies, precies. En waar ik het als laatste nog over wilde hebben, stel voor iemand is dan is gestudeerd of die heeft palliatieve sedatie gehad. Dan is het ook vaak best moeilijk voor familie om nou in te schatten, is iemand nou comfortabel of niet? Of is iemand toch onrustig? En
Ja.
waar kunnen ze dan het beste op letten?
Ja, ook dat is weer voorlichting. Dus dat is wel een lastig hoor, Nick. Omdat het is heel, heel subjectief, hè? Dus wat voor ons volstrekt normaal is, af en toe een beweging, kan voor familie natuurlijk heel vervelend zijn. Ja, hij beweegt. Dus dat moet je weer uitleggen. Dat dus beweging, dat normaal is. En dat het soms wat schokkerig kan zijn ook. En dat is ook als je zelf soms in slaap valt, dat je dan ook wat onrustig kan gaan bewegen. Dus daar kan je het aan relateren. Dus op die manier kan je het uitleggen. En vaak dus echt onacceptabel, hè, want daar heb je het dan weer over. Zie je vaak aan het gezicht. Hè? Dus je ziet vaak een bepaalde spanning. Samenknijpen bijvoorbeeld. Of toch wat in de ogen. Wat verwilderd, wat angst. En ook dat is wel weer uit te leggen. En je kan ook vragen aan de familie. Van nou wilt u. Wij hebben er wel ervaring mee. Kan u ook op ons dan vertrouwen en bouwen. Dat we dat goed in kunnen schatten.
Precies. Dus ook dat weer proberen samen te doen.
Ja, samen te doen en dan kom je er heel vaak uit. Weer uitleg, 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 uitleg. En af en toe vragen van, nou wilt u ons vertrouwen op onze expertise? Want die hebben we wel, we snappen uw zorg, maar dit is echt hoe het normaliter gaat.
Precies. En dan met name het gezicht. Als dat dus fronsen, knijpen met de ogen, dat zijn dan tekenen dat iemand toch onrustig aan het worden is.
Nou ja, de rest zie je ook niet, want er ligt een deken over.
Ja.
Dus je moet het ook echt wel met het gezicht doen. Ja, dat vind ik een teken. Dus of veel zweten bijvoorbeeld. Ja, en dan moet je ook even de tijd voor nemen, hè? Dus het is ook niet zo dat je als de familie dat idee heeft en je komt even binnen en je bent daar 1 minuut en dan zeg je van nou, ik vind dat hij er comfortabel bij ligt. Ja, nee. Ook daarvoor geldt weer, ga ervoor zitten. Wat vindt de familie dan niet goed? En observeer dat dan. Want het kan namelijk ook zo zijn dat ze gelijk hebben, hè? En dat kan je
Ja, want
niet in één
zij
minuut.
kijken natuurlijk 2 uur of 3 uur, 4 uur lang zitten ze naast iemand. Ja.
Ja, dus je kan dan niet in 1 minuut zeggen van nou, ik zie dat niet, dus het is niet zo. Dus je zult daar iets langer de tijd voor moeten nemen. En je kan ook zeggen van nou, ik zie op dit moment niet wat u ziet. Hè, dus ik kom over 10 minuten toch weer even opnieuw hier zitten en kijken. In plaats van dat je dan pas over 3, 4 uur weer komt.
Dat is ook een beetje wat ik eigenlijk door je antwoorden heen hoor. Is dat het ook vooral laten zien is dat je er bent, hè? En ook toch regelmatig even om het hoekje kijken en even laten zien dat ze er niet alleen voor staan.
Ja, en ook dat kan je weer overleggen. Dus ook dat kan je weer bespreken. Er zijn ook mensen, er zijn ook families die zeggen van we willen eigenlijk liever niet gestoord worden. En we trekken wel aan de bel als we denken dat iets niet goed gaat. Dus dat kan ook. Dus wat ik vaak doe is dat ik zeg van nou ik ben gewend om wat vaker langs te lopen. Hoe ziet u dat? En als familie dan zegt, oh ja, nou hoe vaak dan? En we hebben eigenlijk liever dat je elk uur komt bij wijze van. Nou, dan weet je dat. Het kan ook zijn dat familie zegt van, nou ja, Hoeft eigenlijk niet. En we doen het eigenlijk liever in onze eigen kleine kring. En we trekken wel aan de bel. Dat kan ook, hè. Dus ik ken ook mensen, verpleegkundigen, die dat zeggen, hè. Dus die zeggen van, nou, wij vinden dit een belangrijk moment voor jullie. En we zijn heel erg in de buurt, maar we komen zo min mogelijk langs, omdat we niet willen storen. Wat vindt u daarvan?
Precies. Ja, dus ook daar weer afstemmen, afstemmen, afstemmen.
Het altijd afstemmen.
Ja.
Ja. Ja.
Nou,
En
mooi,
als
dank je.
mensen het
Ja.
niet goed weten, Nick, want dat gebeurt natuurlijk ook wel eens, want het is dan ook de eerste keer, dan denk ik dat je wat leidend moet zijn en moet zeggen, nou, wij zijn gewend aan, we doen het vaak op deze manier. En dan maak je het iets makkelijker. Dus dan kunnen mensen zeggen, ja, doe dan maar op die manier.
Precies. Precies. Nou, mooi. Dankjewel. Dat was hem dan weer
Jullie
voor
ook
deze
bedankt.
week. Ja, bedankt voor het luisteren. Vergeet ook niet de show notes te bekijken voor wat aanvullende informatie. En dan zie ik jullie graag volgende week weer. Dus dankjewel. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ben je geïnteresseerd? Volg ons op onze sociale media of ga naar carent.nl voor meer informatie. Deze podcast zou niet mogelijk zijn zonder onze samenwerkingspartner, het Nationaal Programma Palliatieve Zorg 2 van Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Zij maken kennis en ervaringen beschikbaar via de websites overpalliatievezorg.nl voor patiënten en palliaweb.nl voor zorgverleners. Tot volgende week.